Een goedemorgen, broeders en zusters. Een goedemorgen. Ja, het is ook wel bijzonder om hier weer te mogen zijn. En ook heel bijzonder dat ik erbij aanwezig mag zijn met jullie jubileum, Jan en Femi. Kijk, soms moet het zo zijn. Hè? Het is wel heel bijzonder dat we elkaar zo weer mogen ontmoeten. En ik vind het ook wel heel bijzonder dat ik hier dan bij aanwezig mag zijn deze ochtend. Het is een kleine 2 maandjes geleden dat ik hier voor de eerste keer ben komen spreken. En toen heb ik best wel een pittige boodschap mogen brengen. En ik heb ook de afgelopen weken weer mogen nadenken van ja, waar gaan we het over hebben? En het is een thema die ja, eigenlijk ook centraal staat in mijn leven, in onze gemeente, in deze wereld. En wat eigenlijk ook wel heel bijzonder ook weer in de liederen terugkwam. Daar werd ik ook wel weer door bemoedigd deze ochtend. Ik wil graag met u gaan lezen uit Filippenzen hoofdstuk 4. En het is een heel bekend gedeelte, tenminste ik ga ervan uit dat de meesten van u dit tekstgedeelte heel goed kennen. Filippenzen hoofdstuk 4. En dan mogen we beginnen vanaf het eerste vers. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is. Wacht even, nu lees ik. Ja. Al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover het lezen uit dit tekstgedeelte. Ik heb voor de context de eerste 9 versen met u gelezen. Maar ik wil ook deze ochtend in het bijzonder stilstaan bij de versen 6 en 7. Waarin staat, wees in geen ding bezorgd. En je zou wel kunnen zeggen, het centrale thema wat we deze ochtend willen gaan behandelen is angsten. Hoe gaan we om met angsten? Ik zei het al, het is een centraal thema. Een thema wat mij bezighoudt, het is een thema wat de wereld bezighoudt. We leven in een wereld ja, die in brand staat. We leven in een wereld die zoekt naar rust, naar vrede. En het is een terugkerend thema wat we telkens zien terugkomen in het nieuws. Maar het is ook een thema in het leven van een gelovige. En daar wil ik graag met u over nadenken. Want wij kunnen in allerlei situaties terechtkomen als wij als christen zijn. Dat kan zijn een verontrustend bericht over je gezondheid of problemen in de familie met je kinderen. Misschien wel je carrière. Er kan van alles zijn wat speelt. En zo leven wij ook in een samenleving die vervalt van de ene crisis naar de andere crisis. We kennen de wooncrisis, de asielcrisis, de stikstofcrisis. We hebben oorlogen in deze wereld, we hebben geruchten van oorlogen. Er is een continue stroom met informatie die op ons afkomt in die crisissfeer. We leven in een permanente staat van alertheid met elkaar. En iedereen, daar ben ik van overtuigd, iedereen die hier aanwezig is en iedereen in deze wereld, die ervaart in meer of mindere mate zorgen of angsten in zijn leven. En die angst die wordt vaak gevoed door de informatie die we tot ons nemen. En precies daarover wil ik ook vanochtend met u nadenken. Want ook de Bijbel en ook de Heere Jezus leert ons hoe we om mogen gaan met al die zorgen die op ons afkomen. En daarom wil ik ook graag met u de woorden lezen vanuit de Heere Jezus, van de Heere Jezus uit Matteüs 6. Daar staan zulke bemoedigende woorden. En we gaan uiteindelijk, ja, blijven we even hier in Matteüs 6 en gaan we weer terug naar Filippenzen. Want in Matteüs 6 spreekt de Heer Jezus over het volgende vanaf vers 25. En dan komt het weer terug. Matteüs 6, vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Nou, dat is nogal een opdracht. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel? En het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk, kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet. Ze verzamelen niet in schuren. En uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Daar zit al een hele belangrijke les in. Gaat u ze niet te ver, niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen, die zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wij, en ik spreek in algemene zin, hebben als mensen de neiging om angstig te worden zodra wij het gevoel hebben dat wij de controle over ons leven dreigen te verliezen. We zijn als mensen best wel controlfreaks. We mogen graag aan het roer staan in het leven. En zodra de toekomst onzeker wordt waarin we ons bevinden, dan reageren wij daar op verschillende manieren op. En zoals ik net noemde, leven we ook in een samenleving waar een continue stroom van informatie op ons afkomt die zo overweldigend is. En vaak is die informatie die bij ons komt is negatief. En die hoeveelheid informatie die heeft de neiging om ons te verlammen. Maar de Heere Jezus leert ons hier iets anders. Want zowel door de Heere Jezus hier in dit tekstgedeelte als wel Paulus net in Filippenzen, die roepen ons op om niet bezorgd te zijn. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat in praktische zin als die dreiging reëel is en dichtbij komt? Soms is zelfs de gedachte aan dreiging al voldoende om ons uit het lood te slaan. En het is ook volkomen menselijk om als mensen angst te voelen in bedreigende situaties. Maar Jezus roept ons hier op om op een andere manier met die angsten om te gaan. We mogen onszelf er namelijk niet in verliezen. Het blijft namelijk een keuze, en dat maakt het heel moeilijk, het blijft een keuze van ons als mensen hoe wij reageren in onder moeilijke omstandigheden. We kunnen ervoor kiezen om ons te wentelen in zelfmedelijden. Waarom overkomt mij dit nu? Anderen die leven continu in angst voor hetgeen wat komen gaat. Weer anderen die proberen de grip, de controle op het leven weer terug te pakken. En doen dat op een krampachtige wijze. Die proberen eigenlijk krampachtig alles wat ze kunnen bij vast te grijpen om maar weer grip te krijgen op die situatie. En iedereen persoonlijk reageert anders op moeilijke perioden in het leven. Maar Jezus roept ons dus op om niet in angst te leven. En dat is niet omdat wij die moeilijke en stressvolle situaties in het leven niet zullen ervaren. En ik denk dat u allen persoonlijk wel perioden in het leven kent. En misschien wel hier en nu, waarin u zegt, ik heb strijd. Ik heb strijd. En we zullen die situaties die ons overkomen, waar we ons in bevinden, of het nu gaat om onze persoonlijke levens of in onze families, die zullen we wellicht niet kunnen oplossen. Maar toch, zegt de Bijbel ons, we hoeven niet te leven in angst. Omdat we ons vertrouwen op onze Heer en Heiland mogen stellen. En zo zijn er diverse sleutelversen die ik vanochtend ook met u wil overdenken. En we beginnen dan hier in Matteüs 6, want ik kreeg eigenlijk Filippenzen 4 kreeg ik op mijn hart, maar Matteüs 6 vult het zo mooi aan. Hoe we vrij van bezorgdheid mogen leven op een manier zoals de Heere Jezus het ons aanreikt. En als wij dit tekstgedeelte dan samen weer doorlopen vanaf vers 25 en 26, daar roept de Heere Jezus u op, wees niet bezorgd. En daar trekt hij die vergelijking tussen ons mensen en tussen de vogels in de lucht. En daarin laat de Heere Jezus zien dat zelfs die vogels, die schepping, dat hij die zo belangrijk vindt, dat God ze voorziet van voeding. En dan wil ik u vragen, heeft u ooit wel eens een bezorgde vogel gezien? Ik ken ze niet. Als ik 's ochtends wakker word en we hebben een hele mooie groene tuin en we zijn erg gezegend met een mooie, mooie plek, een mooie grote groene tuin en als ik dan die vogels hoor zingen, daar word ik altijd weer blij van. Daar voel ik me gezegend. Dan denk ik van ja, Heer, wat is het toch een mooie schepping die u gemaakt hebt. Als Jezus dan hier schetst hoe belangrijk hij die vogels al vindt en dat hij zorg draagt voor zijn schepping. Hoe verhoudt zich die liefde van God dan tot u en tot mij persoonlijk? Hè? Want ten eerste spreek ik altijd tegen mezelf. Het is een onderwerp die mezelf bezighoudt. Hoe verhoudt zich dan die liefde van God tot u en mij? Wij die die vogels ver te boven gaan. We hebben als mensen nogal eens de neiging om onszelf te downsizen. Om te zeggen van, ben ik het wel waard? We zien onszelf nog wel eens als minderwaardige schepsels en veel mensen in deze wereld, in deze samenleving, die worstelen met een laag zelfbeeld. En dat kan liggen in de opvoeding die ze in het verleden hebben gehad door dingen die ze meegemaakt hebben in het leven. Of een gevoel als mensen, en ik ben zelf ook best nog wel een strever voor mensen die denken van heb ik wel genoeg bereikt. Kan te maken hebben met zonden in je leven. Dat je zegt van ik ben zo'n zondig mens. Hoe kan de Heer mij nu lief hebben? En dat kunnen allemaal obstakels zijn in het leven die ons weerhouden om ons vertrouwen volledig op de Heer te stellen. Want hier ben ik wel belangrijk genoeg dat u voor mij wil zorgen. Maar hier staat het. Jezus houdt van ons allemaal. Hij wil voor ons zorgen. En die onzekerheid die wij meedragen in ons leven is vaak een manier van leven geworden waarmee we moeten breken. Het is iets wat we overal meenemen in ons leven, overal naartoe. In alle facetten van het leven. En weet je, het is normaal om angst te hebben in het leven. In moeilijke situaties. Maar het mag geen permanente bezorgdheid en een manier van leven worden. En een van de redenen die dus hier genoemd worden is omdat we diep van binnen niet geloven, en dan bedoel ik werkelijk geloven, dat de Heer werkelijk om ons geeft. Niet alleen zeggen met woorden, maar vanuit een diep gewortelde zekerheid in ons hart, dat we weten de Heer heeft zorg voor mij. En als we dan in vers 27 lezen, dan lezen we dat de Heer Jezus wijst dat we ons geen zorgen moeten maken over de dingen waar we geen invloed op hebben. En zeker in deze tijd is de mens nogal geneigd dat we heel veel invloed hebben op ons leven. Weet je, Job die stelt dat de dagen van ons leven zijn vastgesteld. In Psalm 139 staat er dat onze dagen al zijn geteld voordat wij gevormd werden in de moederschoot. Ook Salomo zegt in Prediker dat alles een vastgestelde tijd heeft. Ook de Heer Jezus zegt het hier weer. Zorgen maken zal je leven niet verlengen. Wat ik hier niet zeg is dat we niet goed voor onszelf moeten zorgen. Hè? We hebben natuurlijk wel de plicht om voor onszelf goed te zorgen. Maar we moeten ook met elkaar accepteren dat we niet alles in het leven onder controle hebben. En dat is ook zo met al het nieuws, alles wat we horen, de stroom, die continue stroom van nieuws die maar over ons heen komt. Zorg dragen voor onszelf is goed, maar er zijn grenzen aan onze invloed. Wanneer we blijven piekeren over dingen die buiten onze controle liggen, dan leidt ons dat af van ons leven met Christus. En ik hoop dat u dat deze ochtend, dat u dat gaat beseffen. Als wij bezig zijn met piekeren, leidt ons dat af van het leven met Christus. En dan gaan we verder. Angst is namelijk vaak vermomd ongeloof. Als we leven in angst, is dat vermomd ongeloof. Want de Heere Jezus die leert ons dat wij ons vertrouwen op hem moeten stellen. En dat is nogal wat ik hier zeg. Hè. Er zijn dingen in het leven die zo imminent bedreigend kunnen zijn, dat je zegt van ja, nee, dat is geen ongeloof, die dreiging is reëel. Maar het gaat hier om het perspectief. Als er problemen op ons pad komen, kunnen we daardoor uit het lood geslagen worden. We kunnen er angstige gevoelens van krijgen, somber kunnen we daarvan worden. We kunnen er zelfs depressief van worden. Er is ons als christen niks vreemd. Maar Jezus zegt hier dat het zinloos is om je zorgen te maken over deze dingen. Omdat de hemelse Vader voor ons zorgt. We weten immers vanuit het woord van God dat wij door het werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis, wat hij voor ons heeft volbracht, uit de dood, want we waren dood voor God, zijn we overgezet naar het leven. En we zullen eenmaal overgaan van dit leven hier op aard naar het leven bij onze hemelse Vader. We zijn vrijgekocht door het bloed van het lam. En dat geloven wij allemaal, toch? Ja, hè? Wij geloven dat. En is dat niet een zekerheid in het leven waar we ons allemaal aan mogen vasthouden? Hoe kan het dan dat wij als mensen, wij als christenen die ons vertrouwen stellen op hem, wel dat vertrouwen hebben dat in het hiernamaals, dat wij, zodra wij heen gaan, dat wij met de Vader verenigd worden, maar dat we zo'n moeite hebben om in dit leven, hier op aarde, te vertrouwen op God. Hoe kunnen wij hem vertrouwen in onze heilszekerheid, als we al moeite hebben met ons vertrouwen stellen in onze dagelijkse nood? Dat is een vraag om te reflecteren. Denk er maar eens over na. Als wij ons leven laten overheersen door angsten, door angsten die ons soms opgelegd worden, hoe staan wij dan in onze relatie tot God? Missen wij dan niet ons doel? En ik praat in eerste instantie tot mezelf, hè? Een jong gezin, een drukke baan, een druk leven. Je wordt nogal snel geleefd door deze wereld en door het leven. Maar de Bijbel vertelt ons dat wij onze focus op de Heere Jezus Christus mogen houden. En er schuilt dus een gevaar voor ons als christenen, als wij onze geluk en onze positie gaan meten met alles wat er hier in de wereld gebeurt. Ons geluk ligt namelijk niet in deze materiële wereld. Want wij hebben een heel bijzondere positie. Omdat wij vrijgekocht zijn van deze wereld. We leven wel op deze wereld. We hebben te maken met alle invloeden van de zonde in deze wereld. Maar we zijn wel vrijgekocht van deze wereld. En een van de oorzaken van angsten en bezorgdheid is dat wij verkeerde prioriteiten stellen in ons leven. En Jezus roept ons hier op om in eerste plaats het koninkrijk van God te zoeken in ons leven. En het gaat hier niet om een aards koninkrijk waar de Heer Jezus op doelt, maar toen wij tot wedergeboorte kwamen, toen wij ons leven aan hem gaven, toen hebben wij de Heilige Geest in ons leven ontvangen, die ons leidt in de waarheid. De Heilige Geest, de Geest van God. En wij mogen zo ja, het koninkrijk al in ons leven ervaren hier op aarde, die zo gebukt gaat onder zorgen en moeite. Want hij is in ons komen wonen. Hij heeft ons gered van zonde en dood. Hij heeft ons eeuwig leven gegeven en vertelt ons hier, ik zorg voor jullie. Ik zorg voor jullie. Maak je niet bezorgd, want alles is in mijn hand. Als wij hem tot onze hoogste prioriteit in ons leven maken, dan staan we ook toe dat de Heere Jezus, en daar hebben we net ook van gezongen, ons zal vormen naar zijn beeld. En als wij ons aan hem onderwerpen, dan gaan we meer op meer op hem lijken. En dat betekent niet dat we geen problemen in het leven zullen ervaren. Kijk naar het leven van Jezus. Kijk naar het leven van Paulus. Hoeveel moeite en zorgen die gehad hebben. Dat betekent dat wij nog veel zullen meemaken. Maar als wij in vertrouwen naar de Heer gaan, ons leven aan hem onderwerpen, dan zal de Heer onze verlangens gelijkstellen met zijn wil. En dan zullen we ontvangen wat wij nodig zijn. Dat betekent dus niet dat wij alles zullen krijgen wat wij maar willen. En dat is maar goed ook. Maar we mogen, als wij leven in zijn wil, weten dat hij voor ons zorgt. En geeft wat nodig is om te leven voor en met hem. Dan hebben we geen zorg en hoeven we geen zorg te hebben over wat er hier in dit leven met ons gebeurt. Jezus leert ons ook in die laatste vers hier, 34, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Hij leert ons hier dat wij niet continu moeten bezig zijn met het proberen te leven in de dag van morgen. Als mensen zijn wij bezig, vaak bezig met het plannen van onze toekomst. En dat is natuurlijk onderdeel van ons leven. Dat mag er ook zijn. Maar toch zegt Jezus ook hier dat dat een bron van angst en van bezorgdheid aan ons leven kan zijn. Ik heb het laatst ook nog tijdens een jeugdgroep gezegd, als wij bezig zijn met ons leven, met alle mogelijke scenario's die morgen zouden kunnen plaatsvinden, als we die gaan uitwerken, dan heb je deze dag niet geleefd. Dan heb je deze dag gemist. Als we telkens bezig zijn met de mogelijke scenario's, de wat alsen in het leven, dan zal dat de vrede in het leven van vandaag gaan beheersen. Voor een ieder die veel loopt te piekeren in het leven over de mogelijke scenario's die zich zouden kunnen voordoen, zou ik het volgende willen zeggen. Als jij daarmee bezig bent, mis je het leven van vandaag. Er is een onderzoeker, Joseph Guey. Ik hou er ook altijd van, ik zoek dat zelf altijd uit, van hè, hoe zit het dan in de wereld? Zijn daar onderzoeken naar geweest? En ik heb deze mogen vinden. Een onderzoeker, Joseph Guey, heeft onderzoek gedaan naar angstproblematieken in deze wereld. En dat onderzoek toont aan dat 85% van alle angsten die wij hebben in ons leven nooit uitkomt. Nooit. Dus in 85% van de tijd is het verspilde moeite. Dan zult u denken, nou 15% is nog best wel veel. Maar van die, ja kijk, dat ging al door het hoofd denk ik, hè. Maar van de 15% is bijna 80%, daar komt het wel uit, maar blijkt de angst geen werkelijkheid te zijn. Valt het allemaal best wel mee. Zeg je achteraf, ja, we hebben me eigenlijk ook druk over gemaakt. Ik heb me druk gemaakt eigenlijk om niets. Het is wel realiteit geworden, dat scenario, maar eigenlijk zeg je van ja, ik heb me druk gemaakt om niets. En dat met elkaar zorgt ervoor dat in 97% van de gevallen, van de angsten die we hebben, die we in onze hoofd halen, worden nooit werkelijkheid. Zet dat eens af tegen de tijd die je daaraan besteedt en hoe we dat anders hadden kunnen besteden. Veel mensen leven in angst. En wij moeten denk ik onszelf ervoor waken dat we ons niet gaan vermoeien met dat materiële en aardse, maar dat we onze focus op Christus blijven houden. Want dan zullen we die ware vrede in ons leven gaan vinden. Weet je, die angsten, die 3%, ook al zou je de jaren over piekeren, als ze komen, dan komen ze. Het voegt niets toe om erover te gaan piekeren. En dan gaan we weer terug naar Filippenzen. Ik vond het te mooi om dit als aanvulling erbij te nemen. Het is daarmee ook een belangrijk onderdeel van deze overdenking geworden. En dan is het belangrijk om te weten dat deze brief aan Filippenzen die werd geschreven door Paulus. En er wordt over het algemeen gedacht dat Paulus deze brief geschreven heeft toen hij in de gevangenis in Rome zat. Dat is de algemene consensus. Er is wat discussie over, want Paulus heeft ook op meerdere plaatsen gevangen gezeten. Het is wel heel duidelijk dat deze brief geschreven is vanuit gevangenschap. En er is nog er zijn sommigen die denken er anders over, maar de algemene consensus is dat Paulus deze brief schreef toen hij in Rome was. En hij zat daar in de gevangenis, wetende dat er een mogelijke doodstraf boven zijn hoofd hing. Hij wist niet hoe het zou uitwerken, maar hij wist wel dat het een mogelijk scenario was. En die wetenschap, dat Paulus in gevangenschap zat en deze brief schreef, dat geeft denk ik nog wat meer betekenis aan de woorden die Paulus hier schrijft in deze brief. Als je deze brief leest, dan zie je dat Paulus eerst een lofzang geeft op het volbrachte werk van Christus. En hij bouwt dat verder uit in een oproep tot het leren kennen van God en de oproep tot het hebben van een heilige levenswandel. En dan komen we hier aan in hoofdstuk 4. En op zich best wel opmerkelijk, hier in hoofdstuk 4 begint hij met een oproep met heel specifieke namen. Die brieven die werden voorgelezen in de gemeente. Dus als er namen genoemd werden, is dat best wel bijzonder. Moet u zich voorstellen dat ik hier een brief ga voorlezen en zo uw naam ga noemen. U bent naam genomen, ten overhoren van iedereen. Dat is best wel bijzonder. Nou, ik wil dan ook beginnen deze brief met de context over die mogelijke gevaren die wij vaak zien in het leven. En het gevaarlijke, het werkelijke gevaar wat we eigenlijk niet meer herkennen. We maken ons vaak bezorgd over dingen in ons leven waar we geen controle over hebben. En ik wil dat even aan de hand van een voorbeeld proberen duidelijk te maken. Ik denk dat ons allemaal de periode van COVID nog wel, het is al een tijdje geleden, maar allemaal nog wel heel goed herkenbaar is. Ook de angst die daarmee gemoeid ging. En ik wil het even in perspectief zetten. Moet je zich even voorstellen, die periode, COVID-19, waar een imminente dreiging er leek te zijn. Maar ik wil dat even tegenover het eeuwig leven zetten. Ons eeuwig behoud. Dus dan hebben we corona, COVID, versus het eeuwig behoud. De dood versus eeuwig leven. Veel mensen, en zeker de mensen die last hebben van piekeren, die hebben in die periode in een continue angst geleefd. Een continue angst vanwege die imminente dreiging, die tastbare en voelbare dreiging. En waren continu in angst en wezen op die omstandigheden die zo zichtbaar waren en de mogelijke gevaren. Maar wat is nou werkelijk het gevaar in dit leven? Om het allemaal weer in perspectief te zetten. Is dat hier dat aardse? Is dat die dreiging die we hier in ons aardse leven voelen? Of zouden we wat meer bezig moeten zijn met Christus? Om zo de vrede te ervaren die we niet gaan vinden in deze wereld. Als het gaat om leven en dood, dan is mijn vraag aan u. Waar vinden we werkelijk leven? Ik hou van voorbeelden. Hè? Vinden we dat in het houden van maatregelen? Of vinden we dat bij Christus? Bij allerlei maatregelen die onze aardse lichaam beschermen? Denk het niet. Maar wel bij de Heer Jezus Christus. En zo mogen we hier in Filippenzen ook een aantal lessen leren van Paulus. De reden waarom ik dit even aanhaalde, deze contradictie, is ook omdat Paulus zat in gevangenschap, wachtende op een mogelijk oordeel over zijn leven. En hij schrijft deze brief. En we gaan even kernachtig de teksten door. Niet uitputtend, sommige blijf ik wat langer bij stilstaan. Maar vers 1, daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere geliefde. Een belangrijke les, blijf standvastig. Blijf standvastig. En dan richt hij zich dus tot twee personen hier. Ik roep Euodia. En ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Nou, ik zei het net al, hè, best wel bijzonder. Het zal je maar gewoon zo in de gemeente gezegd worden, dat even bij naam, hè, dat de broeder hiervoor komt te staan en zo bij naam noemt. Ik roep jullie ertoe op, leg je meningsverschil bij. Best wel heftig. We weten niet wat het conflict tussen deze twee personen was. Maar Paulus roept hen er wel op, toe op om dat bij te leggen en de Heer erbij te betrekken. Dat is wat we hier uithalen. En als we dan verder lezen. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Ja, we weten niet wat het conflict was, maar Paulus roept hier de gemeente op om die vrouwen te helpen. Om ze te helpen om hun problemen op te lossen. En daarbij benadrukt Paulus ook van het gaat hier om broeders en in dit geval zusters van Christus. Daarmee, als ik dit zo lees, dan ga ik er ook vanuit dat het niet om een leerstellige kwestie gaat. Maar zo hebben we als gemeente ook conflicten onderling. En Paulus zegt erom van, los die conflicten met elkaar op. En dan gaat hij verder in vers 4. Verblijd u altijd in de Here. En Paulus vindt het zo belangrijk dat hij het opnieuw zegt. Verblijd u. En dat met de wetenschap dat Paulus hier in gevangenschap zit. En dan geeft hij hier de opdracht om je te verblijden. Het is een opdracht om je altijd te verblijden. Paulus die heeft zijn vreugde gevonden in de Heer. En hij roept de gemeente hier op om ook die blijdschap, om daarvoor te kiezen, om in die blijdschap te gaan staan. En ik weet niet, u weet het vast, maar in Handelingen lezen we van de eerste ontmoeting van Paulus toen die gemeente ontstond in Filippi. Daar lezen we dat Paulus daar gevangen genomen werd. Hij kreeg stokslagen en werd gevangen gezet samen met Silas. En wat was Paulus zijn reactie? Moet u zich voorstellen, de rug opengehaald met stokslagen, vastgezet in de boeien en de ketenen in de gevangenis. En wat was de reactie van Paulus en Silas? U kent vast het verhaal wel. Ze begonnen lofliederen te zingen voor hun God. Ziet hij het voor zich? En dat is wat ik hoop deze ochtend ook bij u te prikkelen. Als u zorgen heeft in het leven. Als er een imminente dreiging is vanwege uw gezondheid of omstandigheden of zorgen in de familie. Dan wil ik u dit meegeven. Paulus geeft hier die opdracht. Verblijd je altijd. U kent vast de rest van de geschiedenis ook wel. Ze zongen die lofliederen. Er kwam een aardbeving. Ze werden bevrijd uit de ketenen. En die cipier die was zo bang voor het feit dat de gevangenen ontsnapt waren, dat hij stond doodsangst uit. Maar uiteindelijk wordt ook die cipier tot de Heer geleid, hij en zijn hele familie. Prachtig, wat een getuigenis gaat daarvan uit. En het was een keus van Paulus en Silas om niet bij de pakken neer te gaan zitten en niet zielig te zitten zijn. Maar zij kozen ervoor om naar de Heer te gaan en zij zongen lofliederen. En het zingen van die lofliederen betekent ook dat ze met de mond getuigden dat zij hun verwachting op de Heer hadden. Die vreugde waar Paulus hier dus over spreekt, is een vreugde die we van God mogen ontvangen als wij ons vertrouwen ook op hem stellen. Het is een opdracht. En het is ook dus meer een beslissing dan een emotie. Vaak denken we blijdschap is een emotie. We zien een blij persoon. Maar het is een opdracht, het is een besluit die we moeten nemen, een wilsbesluit die we moeten nemen, om ondanks de omstandigheden te kiezen om dankbaar te zijn in de Heer. Het is dus geen gevoel. En het is een besluit die we elke dag weer moeten nemen. Het is een persoonlijke keuze om in het geloof op omstandigheden te reageren. En dat is niet makkelijk. Paulus geeft ons hier die opdracht om met die instelling in het leven te gaan staan. En dan zegt hij vervolgens, uw welwillendheid zij alle mensen bekend. En dan zegt hij iets opmerkelijks bij. De Heere is nabij. Wees welwillend. Weet je, we leven in een samenleving waarin we zeer individualistisch leven. De mens gaat steeds meer op zijn eigen troon zitten. Op zijn eigen troon van zijn eigen overtuigingen, van zijn eigen gelijk. En de mens We zouden wel kunnen zeggen, de samenleving is extreem egocentrisch geworden. Maar Paulus die geeft hier de opdracht, wees welwillend, want de Heer is nabij. En als wij de Heer geloven, als wij de Bijbel geloven en alles wat hierin staat, dan geloven wij toch ook dat de Heer hier deze ochtend bij ons is. Niet waar? Als wij Efeze lezen, in Efeze 1 staat ook die belofte, dat als je tot wedergeboorte komt, dan ontvangen wij de Heilige Geest in ons leven als onderpand van ons eeuwig heil. De Heer is altijd bij ons. En Paulus doet daar een beroep op deze ochtend, in deze tekst. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, want de Heere is nabij. Ik weet niet precies hoe Paulus dat bedoeld heeft, maar ik weet wel, de Heer is in deze gemeente aanwezig. En de Heer is ook in een ieders hart aanwezig van een ieder die in geloof tot hem gegaan is. En wat Paulus hier vraagt, is dus om te breken met dat egocentrische. Om jezelf op te offeren en welwillend te zijn ten dienste van een ander. Dat houdt in dat we soms ook geduld met elkaar moeten hebben. Ook onderling als broeders en zusters, en dat sluit ook aan bij dit conflict die vrouwen hadden, betekent ook dat wij geduld met elkaar moeten hebben, want we maken nog fouten. En we moeten op een manier naar elkaar omzien, dat we die fouten in elkaars leven herkennen, dat we het erkennen en dat wij als gemeente bereid zijn om elkaar te helpen in alle nederigheid. Want nu ging het om die zusters. En de ene keer gaat het om die, maar de andere keer gaat het over mezelf. En zo, ja, mogen we elkaar helpen, want we kunnen allemaal fouten maken. En het doel daarin moet zijn dat we elkaar leren helpen om die godsvrucht in ons leven te vermeerderen. Dat we meer en meer naar zijn beeld gevormd mogen worden. En daarom vraagt Paulus ook hier, wees welwillend naar elkaar toe. Dat betekent dat we op een zachte manier met elkaar moeten omgaan. Op een zachte manier, dat we niet te snel op ons troon gaan staan als er iets over ons gezegd wordt, want we zijn nogal snel gepikeerd als mensen, maar ook dat we elkaar op een zachte manier benaderen. En dat alles op basis van het woord van God. Heb geduld met elkaar. En dan komen we tot die kern waar ik wou komen. De versen 6 en 7. Want wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik zei het al, ik vind het mooi om dingen uit te zoeken, om dat erbij te betrekken. En ik heb een onderzoeksdashboard gevonden die registreert hoeveel gevallen van angstproblematiek er per land zijn. En wat wekte mijn verbazing? Eigenlijk ook weer niet. Maar wij leven in een land wat ontzettend rijk is. We hebben hier in Nederland een goed leven. En in een bepaalde mate ook een heel vrij leven. Ik kan bijna alles zeggen wat ik zou willen hier vanaf het kansel. We zien wel dat het onder druk komt te staan. Maar we leven in een ontzettend goed land. Ik denk dat we dat wel met elkaar mogen zeggen. Maar wat schetst mijn verbazing aan de ene kant? En aan de andere kant denk ik van ja, nee, ik zie het ook wel om me heen. Als ik dat dashboard bekeek, dan waren er maar 5 landen in de wereld waarin de angstproblematiek groter was dan in Nederland. En dat vond ik best wel bizar. Alleen Portugal, Brazilië, Paraguay, Iran en Libanon scoorden hoger op basis van de cijfers uit 2021. Je mist hier gewoon landen waar er oorlogen woeden. En tegelijk, als ik kijk in de samenleving, als ik spreek met mijn collega's, met mensen die ik tegenkom, zie je dat een mens worstelt met zijn leven. Die angstproblematiek gaat natuurlijk ook over de vraag, waarom ben ik hier? Wat voor nut heeft het leven? Hoe moet het verder met mijn toekomst? Maar Nederland is een land waar ook heel veel angstproblematiek is. En hier ligt die opdracht voor ons, van Paulus, dat wij onze angsten onder controle moeten krijgen. Daarmee zegt Paulus dus niet dat die angst ons niet kan overvallen. Of dat wij maar alles apathisch moeten ondergaan, hè? Dat staat hier niet. Maar nee, wat Paulus hier wil zeggen is dat alles wat ons beangstigt, wat ons leven claimt, dat mogen we bij God neerleggen. En, zegt Paulus, doe dat dan door bidden en smeken. Vanuit het Griekse woord, ik hou daarvan, ik kan zelf geen Grieks, maar ik vind het soms mooi om te sparren in die betekenissen, want de Nederlandse taal is wat dat betreft niet heel rijk. Maar dat Griekse woord wat hier gebruikt wordt, is een samensmelting van twee woorden. En die samensmelting van twee woorden, die leert eigenlijk dat het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, staat voor innerlijke verdeeldheid, het uit elkaar gescheurd worden. Dus die bezorgdheid, dat zorgt voor verdeeldheid in je hart, dat je in verschillende richtingen wordt uit elkaar wordt getrokken. En ik denk dat u dat wel herkent. Als u zorg hebt over uw lichaam, over uw gezondheid, dan wilt u vertrouwen op God, maar die dreiging is zo imminent aanwezig dat je wordt verscheurd voor de zorg die je hebt over je leven. En dat is wat bezorgdheid doet. Het verdeelt, het trekt je uit elkaar. En Paulus die roept hier in de eerste vers op uit, he, blijf zo staande, wees standvastig. Nou, iemand die uit elkaar gescheurd wordt, is verdeeld in zichzelf. En dat maakt ook dat je niet standvastig bent. En daarom moeten we ook erkennen dat in die omstandigheden, als we ons daarin verkeren, dat wij zijn hulp zo nodig zijn. En dan mogen we die zorgen die we hebben loslaten in gebed onder dankzegging. Als wij in ons leven als christen altijd bezig zijn met onze angsten, onze positie, maar ook ons imago, want dat kan sommige mensen ook bezighouden, dan geven wij God geen eer. We mogen hem vertrouwen in alles. En dat betekent dat we ons niet druk hoeven te maken over wat de wereld van ons vindt. Wat ze over ons zeggen, of onder welke omstandigheden wij ons verkeren. Daarom mogen wij in gebed onze focus ook op hem houden. Onze zorgen bij hem brengen. Petrus zegt het zo mooi. Werp al je zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. En als wij dat leren, dat vertrouwen in God, dan mogen we dezelfde vreugde in ons leven ervaren zoals Paulus. En ook Silas, hè, hebben we net wel gehoord. Maar ook Paulus, die hier in de gevangenschap zit, dat hij zegt van wees verblijd. Ik verblijd mij over u, maar jullie ook, wees ook verblijd. En dan wil ik nog één keer dit benadrukken. Hoe zijn aanbidding en angst met elkaar te verenigen? Denk daar ook maar eens over na. Als we God willen aanbidden en we willen onze dankbaarheid naar hem uiten, over het werk, over zijn werk in ons leven, hoe is dat te combineren als we in angst leven? Dat is een contradictie, hè? Angst sluit en we vertrouwen uit. Daarom wil ik u vragen, wees in je gebed specifiek over je verlangens, over je zorgen, je wensen. En laat het bij God. Piek er niet over, maar vertrouw op hem. Weet je, we zijn maar zwakke mensen, hè? Ik denk dat iedereen dat wel herkent op een bepaald moment in het leven. Als je jong en druistig bent, dan denk je van de wereld staat, de hele leven staat nog te beginnen en dan heb je nog grootse plannen. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat wij heel zwak zijn. Maar de Heer is sterk. En het is ontzettend belangrijk dat wij als broeders en zusters, als wij tot hem gaan, dat doen op basis van het woord van God. Want hierin, in het woord van God, daar liggen zijn beloften ontsloten. En als wij vanuit het woord van God om hulp vragen in tijden van nood, dan zal hij ons helpen. Maar als wij geen tijd nemen om het woord van God te leren kennen, want door het woord van God leren we hem kennen, dan hebben we niets om op te gaan staan op het moment dat het moeilijk wordt. Als we de belofte van onze Heer en Heiland leren kennen vanuit zijn woord, dan mogen we dat onder bidden en gebed en tot smeking bij God brengen. En dan mogen we vragen of hij zijn belofte in ons leven wil vervullen. En dan wil ik nogmaals maar nadrukken. Die belofte hebben niets te maken met het aardse leven hier, met onze aardse verlangens. Dat is een disclaimer. Maar als wij meer en meer op hem lijken, dan zal hij onze verlangens naar zijn wil maken. Als wij dat gaan doen in onze levens, en dat is een levensles waar we onze leven lang mee bezig zijn, dan is het gevolg dat we leren tevreden te zijn door de vrede die we van hem ontvangen. En dat lezen we hier ook in vers 11. Daar zegt Paulus zelf ook, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, en het gaat dan over een ander onderwerp, want ik heb geleerd, ook Paulus moest het leren, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Het is een leerproces. Als wij leren om de controle over ons leven over te geven aan God, dan zullen we ook werkelijk ware vrede gaan ervaren. Dan worden we dankbaar, ondanks de omstandigheden. En die mogen we dan uitdragen. En als we dat uitdragen, dan zullen we een vreugde en een blijdschap en een vrede uitdragen naar de wereld om ons heen, die de mensen niet zullen begrijpen. Kijk naar Paulus, hier gevangen in Rome, wachtend op een mogelijke doodstraf. En hij schrijft die woorden van dankbaarheid, omdat hij de vrede van God in zijn leven ervaart. Je zou wel kunnen zeggen, ondankbaarheid is een levenshouding die laat zien dat de vrede van God nog niet volledig in je leven aanwezig is. Onderzoek daarom wat je bezighoudt. Breng het bij God onder dankzegging, onder smeking en laat het bij hem in vertrouwen. Accepteer je omstandigheden en je zult dankbaar worden. En die leven in vrede met God, die maakt dat wij een leven leiden waarin dankbaarheid centraal komt te staan. En dat maakt dat wij een levenshouding hebben naar anderen toe en die vrede en dankbaarheid daarin gaan uitleven. En dan komt er nog een mooie belofte, die wil ik nog meegeven. In vers 9 staat het volgende. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Doe dat. En als je dit leest in andere vertalingen, dan staat er nog iets moois in. Zeg ik dat nou goed? Ja, daar staat de volgende. Dan zal de vrede van God onze hart en onze gedachten bewaken. Dat staat in een andere tekst. Ik lees denk ik de verkeerde tekst voor. Er staat in vers 7, sorry, ik zeg vers 9. Er staat het volgende. De vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Heeft u wel door? Als wij ervoor kiezen om ondanks onze omstandigheden ons vertrouwen op hem te blijven stellen. Als wij ervoor kiezen om in blijdschap te blijven staan, dan ontvangen wij de vrede van God in onze harten. En wat doet dat? Die bewaakt onze harten en onze gedachten in Christus Jezus. Prachtig, wat een belofte. Weet je, we hebben een hoopvolle toekomst en we mogen elke dag leven in Gods vrede. En we mogen uitzien naar het moment dat hij ons komt halen. Ik wil afsluiten met het lezen van een gedicht. Een gedicht die ik al eerder heb gehoord in het Engels en ik heb hem vertaald in het Nederlands. En ik vind het zo mooi en zo bemoedigend, omdat het eigenlijk alles samenvat wat we vanochtend gelezen hebben met elkaar. En er staat boven dat gedicht, mijn naam is Ik Ben. Ik betreurde het verleden en ik vreesde de toekomst. Plotseling sprak mijn Heer, mijn naam is Ik Ben. Hij zweeg en ik wachtte. Hij ging verder. Wanneer je in het verleden leeft met zijn fouten en spijt, dan is het zwaar. Ik ben daar niet. Mijn naam is niet Ik Was. En wanneer je in de toekomst leeft met zijn zorgen en angsten, is het zwaar. Ik ben daar niet. Mijn naam is niet Ik Zal Zijn. Wanneer je in dit moment leeft, is het niet zwaar. Ik ben hier. Mijn naam is Ik Ben. Prachtig. Het vat zo mooi samen hoe wij als christenen in de dag mogen leven. Zoals de Heere Jezus zegt, de dag van morgen En elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We hoeven die zorgen van de dag van morgen niet op onze schouders te nemen in het hier en nu. En zo mogen we een vrijgekocht leven leiden in onze Heer en Heiland. Maranatha, de Heer Jezus komt spoedig. Amen.